Goedemorgen iedereen. Ik vind het een geweldige voorrecht hier te mogen zijn vanmorgen. Ik vind, Gijs zei het al, hij zegt het zijn bijzondere dagen. Die we zo mogen meemaken. Ook natuurlijk voor de inzegging van Alex en Marlies. Maar ik denk dat wij vaak moeten we even wakker worden om te beseffen wat voor bijzondere dagen God ons geeft. Onlangs sprak iemand bij ons, een Surinaamse Nederlander die in Duitsland een gemeente heeft gesticht. Is ook prachtig gesproken maar over dit is de dag die de Heer ons geeft. Laat ons daar blij zijn en verheugen. En gewoon over de feit van dat we zo vaak soms dat we of leven in het verleden. Van, toen was het zo en zo en toen heeft die en die dat aan mij gedaan. En er niet van loskomen. Of in de toekomst, dan gaan we nog dit doen. En niet beseffen, wacht even. Je hebt vandaag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dus ik wil er gewoon van uitgaan. Dat God vandaag wat bijzonders voor heeft met jou en met mij. Met u en met mij. Dat is waar ik in geloof. Waar ik op vertrouw. En weet u, daarom gaan we ook eerst zingen. We gaan lofprijs brengen. Want als je bij een koning op bezoek gaat, dan kom je niet met lege handen. Je brengt een cadeautje mee. Nou, dat is ons cadeautje eerst. Eerst als je zingen. Kijk, en als je dan niet zo goed kan zingen zoals ik, dan kijk je of je iets meer kan brengen. Nou, dan wil ik hem ook loven met mijn lichaam. En zeggen, hier ben ik, Heere. En met geheel mijn hart wil ik dan zeggen, Heere, ik wil mij offeren aan u, want dit ben u mij waard. En ik wil dicht bij u komen, dat u vandaag tot mijn hart mag spreken. Daar wil ik voor bidden. Heere Jezus, u kent ons iedereen zoals we hier vanmorgen zitten en staan, Heere. Heere, u weet alles wat we meemaken. U kent alle factoren, alles, ook hoe we tot op deze dag gekomen zijn. Maar meer dan dat, Heere, u bent de God die niet alleen het hele heelal, de schepping, alles in uw hand heeft, maar ook de toekomst. Heere, u heeft iedereen van ons en ook onze toekomst in uw hand en uw plannen voor ons. En ik bid u, Heere, wil u vandaag ons helpen, dat wil ons gedachten gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan u. We willen horen wat u zegt. We willen dat u op de tafel, als het ware, op het zwartbord van ons hart, dat u gaat schrijven. Uw gedachten. Ik dank u voor dit geweldige voorrecht, Heere, vandaag hier te mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil beginnen met een tekst uit Genesis. Genesis hoofdstuk 3. Heel bekend tekst. Genesis hoofdstuk 3. En dan zegt God tot de slang. De duivel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen. En gij zal het de hiel vermorselen. Goed, en dan Openbaring, hoofdstuk 12. En daar ga ik het grootste gedeelte bij blijven. Dus daar kun je plaats bij houden. Af en toe gaan we er van afwijken. Openbaring, hoofdstuk 12. Ik lees vanaf de derde vers. En er werd een ander teken in de hemelen gezien. En zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte 1/3 van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om zodra ze haar kind gebaard had dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en een plaats werd in de hemelen niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt Duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheug gij uw hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetend dat hij weinig tijd heeft. Tot zover. Nou, het eerste punt waar ik bij wil stilstaan is wat hier staat in vers 7. En daar staat, er kwam oorlog in de hemelen. Het gaat hier over de hemelse gewesten. Wordt natuurlijk voor veel van ons een heel bekend schriftgedeelte. Wordt een beeld gegeven om ons te helpen begrijpen wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En de dingen die in de geestelijke wereld gebeuren, die hebben natuurlijk een grote invloed op ons zichtbare, hè? Het zichtbare. En vaak de eerste wat je in de hemelen bindt, zal op de aarde gebonden zijn. Wat je in de hemelen losmaakt, zal op de aarde losgemaakt worden. Maar het is oorlog. Nou, die vijandschap is al gesteld. Hebben we gelezen in het begin, direct na de zondeval. Dat er vanaf dat moment er gewoon oorlog is. En in een oorlog vallen er natuurlijk gewonden en doden. Dus wat dat betreft moeten we eigenlijk niet zo verbaasd zijn dat het in deze wereld soms zo moeilijk gaat en er zoveel ellende is. Er is zoveel ellende waar je ook maar kijkt. Er is bijna niemand, ik denk ook er is niemand die geen schade heeft. Maar de een meer dan de ander. De een op een andere manier misschien dan de ander. Ligt er allemaal aan hoe wij door dit leven misschien geraakt zijn. En dan heb je voortdurend te maken met wat Gijs vanmorgen ook al een beetje aangeeft. De idee van, of zuster je getuigenis kwam vertellen, dat je eens denkt van ja, je bidt, maar ja. He, want je ziet zoveel ellende om je en je ervaart het in je eigen leven. Maar wat mij nou zo ontzettend bemoedigt. Weet je, ik heb altijd zo'n beetje de idee gehad van, oké, we zijn aan het vechten in deze wereld. Je worstelt luctor et emergo, worstel en kom boven. Hè? En de volharden ook van, joh, hou vast tot de dag dat de Heer komt. En gelukkig, we hebben het gered. Weet je wel, zo, weet je, die idee leven, weet je, door de grootheid van de ellende om ons heen misschien. En door andere geestelijke factoren. Maar weet je, hier staat in vers 7, dat vind ik zo ontzettend bemoedigend. Hier staat ook de draak. En nou, de draak wordt ons uitgelegd in de volgende vers. Van de grote draak is de oude slang. Die de gehele wereld verdwijnt. Dus de duivel die toen gevallen is. Daar staat ook hij en zijn engelen voerden oorlog. Dus ook hij is volop in deze strijd bezig. Dan staat hij, maar hij kon geen stand houden. Nou vind ik het nog zelfs een klein beetje een ongelukkige vertaling. Want daar staat in de Grieks, staat er dat, maar hij had de macht niet. Hij was niet in staat om de overwinning te pakken. Maar dat vind ik, dat draait het al om. Want ik heb altijd een beetje, zo achter in jouw onderwijs, denk je van, oké, de duivel heeft de overwinning en wij moeten terugpakken. Maar zo is het helemaal niet. Hij vecht, hij wil, maar hij heeft het niet. En dat vind ik zeer bemoedigend. Iemand mag wel zeggen, wauw, halleluja. Ja? Weet je, dat vind ik, de duivel wil ons laten geloven Hij wil nog steeds geloven van, oh, dat is zo moeilijk. Want weet je, jij bidt voor mensen, of het zo haast is en het duurt zo, er komt geen verandering. En je denkt van, man, wat moet ik nog doen, of ik ben niet goed genoeg. Hè? Misschien moet ik het, waar heb ik fouten gemaakt, of ik ben het gewoon niet waard, en zo meer. Hoe vaak denken wij dat? En ik zeg met opzet, wij. Want niemand, denk ik, is ervan uitgesloten. Maar hij heeft de overwinning niet. Wie heeft het wel? Dat staat hier in vers 11. En zij, dan spreek je over de broeders. De gelovigen, hè? Dus broeders, zussen, zij hebben hem overwonnen. Dus wie heeft de overwinning? Wij hebben die overwinning. Wij hebben die overwinning, natuurlijk in Jezus. Ja, natuurlijk door Jezus. Maar wij en in onze medewerking met de Heer hebben die overwinning. Nou, de duivel heeft geweldig veel wapens die hij tegen ons inzet. Maar ik hou het plaats bij Openbaring 12, maar nou staat er zo mooi in 2 Korintiërs hoofdstuk 10 en de derde vers staat er. In 2 Korintiërs hoofdstuk 10. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke kans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Dus de Bijbel zegt, wij hebben machtige wapens, heeft God ons gegeven. En wat doen we daarmee? Uiteindelijk dat wij bedenkselen, redeneringen, gevangen nemen en ze slechten. Dus iedere mens leeft in deze wereld, mensen leven, er is geen God. Hè, nou, denken mensen, dat is een bedenksel en hebben ze hun reden ervoor. Maar God heeft ons wapenen gegeven waardoor wij die gedachtegang helemaal kan slechten. Helemaal kan verbreken. Dat het ineens is. Dus we zien ook dat een groot deel van de slagveld is dus in de gedachten van de mensen. He, want wat je hier inneemt, wat je hier gaat geloven, zo ga je handelen. En er zijn velelei. Ik denk, wij worden natuurlijk gebombardeerd met allerlei gedachten en hoe we zo moeten denken. Je moet de Benelux'en volgende topmodel zijn. Dan heb je het gemaakt. Of de Nederlandse idol. Weet je wel, of als je maar dit hebt, kom naar deze school. Dan word je succesvol en die kwalificatie. En als je die auto kan bezitten en allemaal dingen. En je bent er voortdurend mee bezig en denk, daar moet ik voor leven. Allemaal hoe mensen hun gedachten en hun leven gaan vormen. God geeft ons de mogelijkheid om dat te veranderen. Nou, hoe doet de duivel dat door die gedachten? Als we teruggaan naar Openbaring 12, daar staat het in vers 9, de oude slang, die te aardig wordt, de grote draak, de oude slang, die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Ik zie dat hij geweldige invloed toch krijgt, doordat hij die mensen zijn gedachten zo beïnvloedt. En wij kunnen ons afvragen, tot welke mate heeft hij mij al verleid? Tot welke mate geloof ik die dingen die mij zo aangeboden worden? En bepalen waar ik voor ga leven. Ja, dus hij verleidt. Hij verleidt door leugens. He, leef voor jezelf. Rijk worden, dat is belangrijk. Leef voor dat je zoveel mogelijk bezit hebt. Of leef zoveel mogelijk om de lusten van je vlees. Ga ervoor. Wees vrij. Doe al die dingen. Dan word je gelukkig. En daar gaat het toch om, hè? Je moet jezelf toch gelukkig maken? Dus je doet alles dat ik gelukkig mag zijn. En toch, wij confronteren de leugen met de waarheid. Dat God zegt, heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. De begeerte des vleeses. Dus juist leven om mijn vlees te bevredigen. Of de begeerte der ogen, alles wat ik zie. Of een hoogmoed des levens, wat alleen maar gaat om mij, ik. Het gaat alles voorbij. En iemand die daarvoor leeft, die leeft in geen liefdesrelatie met God. Maar wie de wil van God doet, die blijft eeuwig leven. En bij God gaat het erom dat wij leven mogen hebben. Oké, dus de duivel probeert te verleiden. Door leugens. En dan staat hier ook, in vers 10 staat hier, ik hoorde een luide stem zeggen, nu is verschenen het heilige kracht en koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders is neergekomen. Dus wat doet de duivel? Aanklagen. Voortdurend aanklagen. Jij hebt dat daar fout gedaan. Jij bent niet goed genoeg. Jij moet meer doen daarvan. Dus steeds die gedachten, steeds, als je, en weet je, maar de apartheid is zijn gedachte, hij gooit in de gedachte, zijn aanval gaat natuurlijk niet, ik de duivel zeg, jij bent niet. Hij gooit die gedachte, hij gooit de gedachte in ons, die gedachte die zegt, ik ben niet goed genoeg. Dan denk ik, oh, die komt van mezelf. Want die gedachte zegt, ik ben niet, of ik kan het niet. Ja, dus dat staat goed. En voortdurend aanklagen. Dus, nou goed, soms dan gaan we er zelfs een beetje mee. Want je kan ook een beetje hebben dat mensen dingen doen en dan door schuldcommunicatie. Ik ga om hen te proberen te krijgen. Dat is manipulatie dat de duivel gebruikt. Bij God is natuurlijk is vrijspraak. Vrijspraak. Want Hier staat in vers 11b, dat zij hebben hem overwonnen door het bloed van de lam. Dus het bloed van de lam, weet je, hoe vaak heb je al gevoeld van, nou bid ik hier, vergeef je mij, maar nou, ik voel niet, zo makkelijk gaat dat niet, hè? Zegt de duivel dan. Want dat was wel heel erg wat je hebt gedaan. Maar wat zegt hij eigenlijk? Wat zegt hij eigenlijk? Eigenlijk zegt hij dan, de bloed van Jezus is niet genoeg. Dus God klaagt ons niet aan. God wil ons laten inzetten, wil ons laten overtuigen. Hij wil laten zien van, jongen, weet je, kijk eens wat die weg gaat schadelijk voor je zijn. Daarom bidt David ook, doorgrond mijn hart, o Heer. En kijk of er in mij een schadelijke weg is. Ja, God klaagt niet aan, maar de duivel klaagt aan. En aanklagen is een van zijn wapens. Het is een machtige wapen. Hoeveel mensen voelen zich eenvoudig niet goed genoeg? Maakt niet uit wat je doet, je voelt je niet goed genoeg. En dat komt natuurlijk ook in deze wereld. Weet je, ik was deze afgelopen week was ik eigenlijk heel erg geschokt. Want je hebt mensen in de gemeente, wij hebben natuurlijk, dus, en dan zijn er mensen die kunnen helemaal niet tegen kritiek. En door de afgelopen jaren hebben wij natuurlijk ook wel zulke mensen. Ik weet dat hier bij jullie zijn niet zulke mensen, dat weet ik wel. Maar ik vertel het bij ons. Waar je dus moeite hebt, dus je bent een oudste in de gemeente. En je praat maar, ze kunnen helemaal niet tegen. Nou, en dat komt tot confrontaties en zo meer. En die gegeven persoon, die is eigenlijk al, is al lang geleden gebeurd, maar die is dus boos op mij. Verlaat de gemeente. Ik denk, ja. Goed, ik kon ook niet direct iets zien, want ik denk van dit heb ik verkeerd gedaan of dat heb ik verkeerd gedaan. Maar ik merkte wel, het is niet lekker, hè, want ik zag hem nog af en toe. Maar dan denk ik, nou goed, we worden toch allemaal wat ouder. En op een gegeven moment, dan groei je er gewoon overheen, kom op. Laten we volwassen proberen zijn. En op een gegeven moment liep ik bij die familie voorbij in de stad. En op dat moment voelde ik het zo ontzettend duidelijk. Dat er iets groots gewoon tussen ons staat. En nu is er al echt een hele tijd verlopen. En ik voel dat God zegt, je moet er naartoe. Weet je nou, die gegeven persoon, zijn vader was een alcoholist. Zijn moeder is heel vroeg weg bij de vader. Is opgegroeid helemaal zoals was. Zijn vader wil niets met hem te doen hebben. Zelfs toen hij ouder werd, is zijn vader gaan opzoeken. Toen hij tot geloof kwam. Zijn vader gaan opzoeken. Vader wil niks met hem te maken hebben. Uiteindelijk was vader de laatste vijf jaar was zijn vader droog. Heeft dus opgehouden met drinken. Heeft hem het nooit laten weten. En hoorde hij via anderen. Op dat moment, toen hij mij dat dus vertelde. Dat drie mannen voor zijn vader gestorven was. Helemaal geen contact. Niks. En hij wou zo graag dat het goed kwam. Weet je, en dus voortdurend. Hij hoorde alleen maar een aanklacht. Jij bent niet goed genoeg. Want hij heeft nooit een vader gehad die gezegd heeft. Kom op, ik ben trots op jou. Jij kan het. Ik help jou. Kom, wij gaan het. Nooit het kunnen opvangen. Er is een lied dat zegt van there is a hole in my soul. That won't heal. And that's what happens if you don't have a father. Weet je, en voor mij, mijn ogen gingen zo open. Nou, kun je zeggen, ja oké, nou zijn vader is gestorven. Is allemaal. Maar de feit is, kijk, de duivel wil dan hem verder gaan kapot maken. Weet je wat hij zei? Ik kwam er en ik schrok eigenlijk van die woorden. Want hij zei, weet je, ik zoek God al jaren niet meer. Maar ik heb gezegd, als Eddie komt. Dan zal ik weer u gaan zoeken, heren. En dan denk ik, heren, wauw. Dan ben ik zo blij dat ik tenminste kon gaan. Want ik moest natuurlijk eerst gaan over mij laten kotsen. Bij wijze van spreken. Maar weet je, dan denk ik van Gods wapens. En het enigste woord dat God op mijn hart lag, was om te zeggen. In Duits zeg je, es ist mir nicht egal. Hoe zeg je dat in Nederlands, Thea? Ik sta er niet onverschillig tegenover. Dat netjes in Nederland. De vrouw het aan Nederlands niet vergeten. Ja. Maar weet je, dus dat was het enige wat ik kon zeggen. En ik kon hem zeggen, weet je, God staat niet onverschillig tegenover jou. Maakt niet uit hoe de duivel, maakt niet uit hoeveel schade hij al gedaan heeft, berokken heeft de duivel. Want hij zei ook zulke woorden, hij zegt, nou ja, ik ben niet meer zo ver dat ik mezelf niet wil, dat ik mezelf wil ombrengen. Maar die gedachte heeft hij al gehad. Weet je, en het maakt niet uit hoe kapot de duivel een leven maakt. Ik wil jou vandaag zeggen, onze wapens en Godse wapens zijn machtiger. Want God wil voor hem een vader zijn. God wil hem opvangen. God wil hem bemoedigen. En dan door het lichaam ook heen. En door dat zelf. Want de overwinning heeft de duivel niet. En het is heel belangrijk, denk ik, dat we dat steeds voor ogen mag houden. Want weet je, hier staat nog verder in vers 10. Hij staat die onze broeders aanklagen. Die hen dag en nacht aanklagen. Hij houdt niet op. Hij houdt niet op. Hij wil jou en mij ontmoedigen. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Kijken of we onder de bescherming uit zijn. Of wij ergens de gedachten die hij naar ons toegooit. Of wij ze gaan pakken en ze gaan geloven. En ze laat worden tot een vesting. Tot een redenering in ons bewustzijn en onderbewustzijn. Dag en nacht. En die aanklagen is ook voortdurend, niet alleen ja, als van mensen die dan zeg maar heel erg beschadigd zijn, maar in alle opzichten, ook in ons werken voor de Here. Wil hij ons steeds ontmoedigen. Intimideren. Klein denken. Hé, hey, jullie zijn christen, er zijn maar een paar hier, weet je wel. Van, hou je maar gewoon rustig. En dan zie jij hier op aarde, waarom zouden we ons zo vermoeid worden? Dat is toch een aflopende zaak. Het zijn zo gedachten die de duivel maakt. Maar de realiteit is dat het een aflopende zaak is voor hem. Dat is de realiteit. En weet je, dat hebben we zelfs gelezen, want hier staat in vers 12, hij staat neergedaald naar de aarde, wetend dat hij weinig tijd heeft. Weten dat hij weinig tijd heeft. Ik denk, wij moeten niet onderschatten. Als wij elkaar bemoedigen. Weet je, dan gebruiken we de wapenen van God. Want wij allen voelen ons wel eens ontmoedigd. Of wij voelen ons wel eens geïntimideerd. En wij allen hebben nodig, niet alleen, zijn niet een paar, nou ja, die hebben zielig door het leven. Iedereen van ons heeft die bemoediging nodig. Gisteren zei nog iemand, een ongelovige vrouw, die zei dat. Ze zegt, man, mensen hebben bemoediging nodig. Ze zegt, kijk naar de dieren. Zelfs een kat, die wrijft zich zo tegen jou aan en zegt, hey, wrijf me een beetje. Denk ik, ze heeft gelijk. Ai, toch mijn bolletje. Bemoedig me toch even. Wij hebben dat zo nodig. Weet je, ik weet in mijn werk hoe ik zelf eronder heb geleid. Ik was me niet bewust. Maar weet, na 10 jaar dat ik hier in Nederland was. Dus nu al minstens alweer 12 jaar geleden dat. Maar dat ik zo voelde van, oké, je hebt nou voor de Heer gewerkt. Je hebt je best gedaan. Maar je hebt te veel fouten gemaakt. Want ja, fouten heb iedereen. En dus nu over. En iedere keer dan bereid ik me voor mijn preken. Ik doe mijn best. Ik stort mijn hart eruit. Ik denk, oké, het was oké. En dan stap ik hier van beneden. En dan voel ik van, dat was het. Je bedienst is voorbij. Je hebt te veel fouten gemaakt. 2 jaar lang. Ik werd er zo door gekweld. En ik ga nog harder proberen. Nog harder proberen. Totdat ik herinnerd werd. In een gebedstijd. Aan die prachtige tekst uit Jeremia. Ik weet welke gedachten, Jeremia 29 vers 11. Ik weet welke gedachten ik over u heb. Gedachten van hoop. Om u een toekomst te geven. En niet gedachten van onheil. Toen dacht ik, hey, die gedachte van onheil, die is niet van de Heer. Die komt ergens anders weg. En toen kon ik afleggen, zeg maar, dit is niet van de Heer. De Heer heeft een toekomst voor mij. Hij heeft plannen met mij. Het beste ligt nog voor me. Het beste ligt nog voor u vanmorgen. En voor jou. Besef je dat? Ja, maar Eddie, ik ben al... laten we daar niet over hebben. Ik ben in een tijd van mijn leven waar ik niet over leeftijd praat. Ja? Het is... Sweet 60, zo hoort het. Precies. Weet je, het beste ligt nog voor ons. God zijn plan, God werkt. God denkt aan de eeuwigheid. Hij wil jou tot iets maken waar je de eeuwigheid wat aan gaat hebben. En waar jij en ik heel blij over gaan zijn. Voor eeuwig en altijd. Wij zijn eeuwige wezens. Ja, ik weet, alles gaat hangen en alle... Hè? Maar hoe zegt mij, toen mijn moeder vorig jaar hier kwam, toen zei ze aan mijn jongste, aan Aaron, zegt ze... Nou, hoe ziet oma eruit? Is oma oud geworden? Hij zegt, nou, oma heeft meer streepjes. Dat wou ze niet horen, maar... Is het al 4 jaar geleden, Aaron? Oké, sorry. Oh, de tijd gaat zo snel, joh. Maar weet je... Ik kan nog herinneren dat jullie als gemeente de duivel zou alles doen om ons te willen intimideren. Ik ben getrouwd in die kleine zaaltje aan de Aleida Kramer Singel of zo, of straat, of hoe heet die? Nee, ja, maar wij hebben ons feest gehad. Ja, was het op kasteel, hè? Ja, hij was erbij, hè? Ja, weet je, toen daarna had jullie als gemeente daar tegenover, dat jullie die achter die woonhuis, wat vroeger een voor auto was, de timmerwerkplaats, hè? Daar hebben we nog mijn feest gevierd, toen ik in 2 jaar getrouwd was, weet je. En die gemeente, nou, die was je kleine, die denkt, wat gaat de Heer met ons doen? En kijk eens wat voor stappen God zet met jullie. Mensen, het gaat niet om overmoed. Oh, nu kunnen wij alles. Nee, het is juist dat we weten, het ligt niet aan ons. Maar wij zijn tot alles in staat door Hem die ons kracht geeft. Het is zijn wil, het is zijn verlangen dat zijn gemeente een grote invloed mag hebben op onze stad, op onze omgeving en tot aan de einde der aarde. Dat is Gods wil. Ja? Klein denken bestaat bij God niet. Want God is oneindig groot. En God heeft alle middelen. En God heeft alle kennis. En God weet precies wat hij doet. En dat is het mooie. En dat benauwt mij bijna als ik zeg, Heere, en u hebt besloten om mij en jou te gebruiken in dit plan. Ja, maar hij weet wat hij doet. Want hij heeft de weg gebaand dat wij de overwinning mag hebben.
Door Jezus. Beginnen door het bloed van Jezus. Weet je, door het bloed van Jezus. En natuurlijk, als je intimideert, als je onder druk zoals de duivel dat doet. Je bent niks, hou je mond, zit aan de hoek, wil niks van je horen. Wat is ons wapen? Ons wapen staat hier in vers 11 ook. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Onze getuigenis, broeders en zusters, is een wapen. Dus iedere keer als jij en ik mogen getuigen van de Heer, hè, wordt een stuk van de rijk van de duivel weer teruggedroven. Iedere keer wordt een stuk van zijn intimidatie, van zijn leugens, van zijn wordt vernietigd. En weet je wat? God ziet dat. En dan zegt die engelen, heb je dit gezien? Daarbij, ondersteun, help. En weet je nog wat? God heeft nog steeds twee keer zoveel engelen als wat de duivel heeft. Want hij is maar met 1/3. Zijn staat sleepte 1/3 mee. Dus zelfs al daarin, alleen al de engelenmacht is sterker dan hij. Om niet eerst over Gods almacht te hebben. Ja, we hoeven niet de kracht van de duivel met de kracht van God te gaan vergelijken. Dat is geen vergelijk. God is in een klasse apart. Daar komt niemand bij. Onvergelijkbaar. Ja? En wij gaan getuigen niet alleen dat. Want dan gebeurt dat. Jij en ik getuigen. Dan zegt Jezus ook aan zijn vader. Zeg vader. Kijk eens wat ze doen. Zij getuigen van mij. Laat haar ondersteunen. Dus natuurlijk. Je begrijpt. De tegendeel gebruikt van het ons schamen. Dat we vaak van het kracht dat er voor ons is. Ik bedoel, en ik weet, deze invloed, die verleiding, die intimidatie, die aanklacht van de duivel is groot. Op onze scholen ook, voor de jonge lui. Het is niet makkelijk om daar op te staan en te zeggen van, ik geloof in de God van de Bijbel. Hè, dan doen ze alsof ze wetenschappelijk bewezen hebben dat God niet bestaat. Toch? Zo wordt het verkocht aan ons. Maar het heeft geen bodem. Het heeft geen bodem. Want de harten zijn leeg. Het is geen oplossing voor de mens. Weet je, het is geen oplossing. Ik zeg altijd, als het waar zou zijn. Evolutie, dan kom je uit het niks. Dan ga je in het niks. En dan ben je niks. Maar het is niet waar. Want God heeft jou en mij geschapen. God heeft een plan met ons. En ik vind het zo geweldig. Van weet je, het tegendeel, de duivel wil ons natuurlijk intimideren. Want hij wil niet dat wij beseffen, hij wil niet dat de mens beseffen dat het voor hem een aflopende zaak is. Want niemand wil deel uitmaken van een verliezende team. Dus dat moet verstopt worden, begrijp je? Dat moet. Maar kijk eens wat zegt de Bijbel over, ook over de eindtijd. En we gaan nog weer terugkomen naar Openbaring 12, maar naar Daniël 11. Over de mensen die in deze tijd leven. Daniël 11 en vers 33. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Nou, alleen dat stukje wel. Velen, we geloven dat er een late regen komt, een grote oost, die God gaat binnenhalen. In Openbaring staat dat mensen uit alle volken, taal en natieën gaan komen en de Heer aanbidden. Geloof dat God een geweldige werk gaat doen. En ermee bezig is. En dan staat er zelfs voor ons individueel, in vers 32. Daar staat, en degene, het gaat over, nou ik geloof, naar de antichrist die staat, die zal misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierij tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. In de Statenvertaling meen ik staat kloeke daden. Betekent echt daden waar God geweldige daden door jou en mij gaat doen. Dingen, specifieke dingen die hij ook in deze tijd door jou en mij wil gaan doen. Maar weet je wat hij, en nog een tactiek van de duivel is om ons te wil uit elkaar drijven door tussen in de relaties te komen, families te kapot te maken, in de gemeente relaties en eigenlijk haat en nijd te strooien. En Gods antwoord daarop is natuurlijk zijn liefde. En dan staat er ook zo mooi in Hebreeën hoofdstuk 10, wat ik ook graag voorlezen. Hebreeën hoofdstuk 10. En vers 24. En laten wij op elkander acht geven. Om elkaar aan te vuren tot goede werken. Ik vind het zo mooi. Doen wij dat? Doen wij dat? Denk ik eens, hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met haar? Kan ik haar aansporen tot goede werken? Denk ik, hey, God heeft plannen voor jou. Kan ik haar bemoedigen? Kan ik hem een aai over zijn bolletje geven? En dan staat er, en laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag naderen ziet. Dus zoals we steeds verder bewegen en we steeds God zijn plannen gaan uitwerken en we hier zien de duivel en de onrust in de wereld. En al die dingen, dan zeg hij niet, oh weet je, je komt nou in een moderne tijd. Die tijd van zo samenkomen, we gaan nou een internetgemeente stichten. Dat is heel makkelijk, toch? Dan zet je alle broers die je geen contact mee wil hebben, zet je achter de spamfilter. Weet je? Dat is erg snel opgelost. Maar ja, en hoe we dan oudsten aanwijzen over de internet? Dat wordt moeilijk, of niet? Alhoewel ik moet zeggen, dat ik en Alex en Marlies zoveel vertrouwen had, dat een van mijn gedachten was, ik zeg, ik ben zelfs bereid om over de internet te zegenen. Maar omdat ik hun ken. Niet alleen via een e-mail. Op de vorige al jaren te mogen kennen. Maar goed, dus God, dit wat de duivel ook wil om ons te isoleren, zegt God nee, wij gaan dichter bij elkaar komen. En waar de duivel zijn macht misbruik maakt, de andere werd natuurlijk nou gezien dat hij intimideert, dat hij misleidt en dat hij ook nog macht misbruik domineert, betekent mensen afbreken, onderwerpen en gevangen nemen. Dan kun je gaan vragen, oké, goed, wij willen nu Gods werk gaan doen, als gemeente, maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En hoe doe je dat? We spreken over een team, we spreken over meerdere gemeenten. Hoe doe je dat? Ik vind het zo mooi, als we nou ook even denken aan oudste inzegenen van morgen, als we kijken naar Markus hoofdstuk 10. Daar wil ik even iets over zeggen. Markus hoofdstuk 10. En vanaf vers 42. Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen. Gij weet dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal u aller slaaf zijn. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een lofprijs voor velen. Oké, nou als je gaat kijken ook in de wereld, hoe de duivel regeert. En door leugens, door vleierij, door intimidatie, door machtmisbruik. En nou zegt God, oké, wij in ons gevecht tegen hem, wij zullen het helemaal anders moeten doen. Helemaal anders. Is de kerk een organisatie? Ja, wij zijn een organisatie, maar zijn we, of misschien is het een betere vraag, zijn we een vereniging? Nee, dat zijn we niet. Je bent niet een vereniging waar oké, allen die in deze vereniging zijn, die denken dezelfde, betaalt een lidmaatschap en ga je samen stemmen, wat willen we doen, wat is één specifieke doel. zijn we een stroming aan de andere kant. Die zeggen, oh, daar gebeurt wat, dat moeten we hebben. Ook eigenlijk niet. We komen natuurlijk terug naar gewoon naar het oude beeld dat ik zo prachtig vind. Wat zijn we? We zijn een familie. We zijn een familie. En in een familie betekent niet dat je niemand hebt die je de leiding heeft. De rollen zijn duidelijk, maar dienend.
Nou, onderweg hierheen vroeg een van mijn kinderen, ik zal nog niet zeggen welke, maar het kan zijn dat het de jongste was, maar goed. Die vroeg, ja, ik wil een cadeautje hebben op kinderdag. op internationale kinderschooldag, weet je wel. Moet ik ook een cadeautje hebben of zoiets, hè? Nou goed. Maar toen dacht ik eraan, eigenlijk beseffen kinderen niet hoe ouders hun kinderen dienen hoeveel jaren lang. Is het niet zo? Van kleins aan, bib schoonmaken, nou, weet je, eten geven. Hé, die kind die ligt er maar gewoon. De wereld draait rondom hem, of niet? Snap je? Dus als je in een familie, je bent de ouder, maar ja, het betekent alleen maar werk. En natuurlijk heb jij verantwoording, want jouw doel is, jij wil dat die kind tot een geweldige zoon opgroeit, tot een man Gods. Dat is je doel. Nou, in de gemeente is het ook zo. Die leiding geven, die alles, het betekent alleen maar werk. Ja, luiers verschonen. Als mensen komen uit de wereld en kom allemaal en dingen kom uit. En dan moet je gewoon mee helpen. Moet je over je heen laten komen. Maar wat is je doel? Je doel is niet om te zeggen, hey, ik ben nou hier oudstof, ik ben hier huiskringleider. Betekent alleen maar werk. Maar je doel is dat kinderen tot zonen mogen worden. Zonen die geleid zijn door de Heilige Geest. En dat zonen mogen worden tot vaders weer uiteindelijk, die weer andere kinderen gaan voorbrengen. Mannen Gods. Dus wij willen zien dat er vrijheid komt, de groei, de creatieve. En dan ga je natuurlijk kijken dingen die schadelijk zijn. Dan moet je als ouder daar ingrijpen. Zeg, jongen, dit is niet zo goed. Hier, dit is schadelijk. Want dit gaat jouw groei beperken. En dat willen we niet. We willen het beste voor je. Net zo is dit dienen, als je voor God mag werken. Dat doe Gijs en Kobi zelf ook, bij ons ook geweldig gediend. Maar jij geeft, je komt, je preekt, jij wil dat het die mensen goed gaat. Dat is je doel. En dan samen, als je samen gaat zeggen, luister, als gemeente je wil samenwerken, ons doel is dat wij deze boodschap van de Heer aan iedereen mag vertellen. Dat je elkaar kan bemoedigen, elkaar kan helpen. En je gaat structurele relaties aan, maar het is niet een organisatie. En je hebt niet, kijk, iedereen voelt dat. Iedereen voelt van, je wil niet alleen bij jezelf blijven, want daar is meer. Dat is de lichaam van Christus. En in de wereld heeft men dan organisaties opgezet als een katholieke kerk, waar de paus boven de macht hebt en de persoon, hè, vanuit die. Maar dat is, dan zeggen we, nee, dat willen we niet. We zien in de Bijbel zien we een ander model. We zien een team dat rondreist, dat mensen helpen. Dat die gemeentes dienen opdat die gemeente tot zijn doel komt. En weet je, eigenlijk dat hele proces is het laatste wapen ook tegen de werk van de boze. Want in Openbaring 12, daar zegt hij, aan het eind zegt hij, van vers 11, hij zegt, door het woord, door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Als jij en ik, als wij zo willen leven, dan betekent eerst dat we zeggen, Here, het gaat niet om mij. Ik leef niet voor mezelf. Dat woord leven dat hier gebruikt wordt, is ziel. Nou, je ziel is wat ik wil, wat ik voel en wat ik denk. Dus weet je wat dat betekent? Ik denk dat het was Francis Frangipane die heeft gezegd, de overwinning over de boze begint door de bloed van Jezus, de naam van Jezus op onze lippen. Maar hij wordt voleindigd door het karakter van Jezus in onze leven, in ons hart. Wij willen er naartoe. Zoals Jezus zegt, hij zegt de overste, de duivel van deze wereld, hij komt. Maar aan mij heeft hij niets.
En dat betekent, ik moet bereid zijn tot verandering. Ik moet bereid zijn om te zeggen, Heere, en die proces, dat is niet altijd makkelijk. Want ik merk soms in mijn gewoontes en dingen, waar ik ook al door de jaren wat je hebt geleerd, en waar je gewoon bepaalde wegen, bepaalde situaties, bepaalde reacties, waarvan je merkt, de bron van dit is niet van God. Maar ik wil veranderen. Ik wil veranderen. Ik wil dienen. Ik wil leren om God en wat Hij wil. Ik wil worden als Jezus. En dan ga ik meer en meer in die overwinning staan. En lieve broers en zusters, dat willen wij zien in alle gemeenten. Dat willen wij zien. Weet je, in een familie, Gods plan was, ik geef een papa en een mama. En die gaan samen die kinderen helpen tot gezonde volwassenen te worden. Gods plan is, ik geef de gemeente en ik geef de gemeente oudsten. Ik geef ze diakenen en ze moet gaan dienen omdat de gemeente tot zijn volwassenheid komt. En samen met elkaar dan ook tot het lichaam van Christus. En ik geloof ook Gods plan was dat gemeenten in relatie met een dienende team van mensen, verschillende gaven, die helpen dat de gemeente tot zijn geestelijke volwassenheid komt en vruchtbaarheid. En die overwinning, die hebben we. En de plannen van God voor jullie en voor ons zijn groot. God wil dat wij het zien. God wil dat we erin gaan staan. Ik geloof dat jullie ook als gemeente, dat je geweldige toekomst heeft. Laten we niet klein denken. Maar laat ons, dat betekent niet dat we moeten gaan groot denken. Maar omdat wij niet klein denken, maar weten wij hebben eigenlijk in onszelf kleine kracht. Gaan we op onze knieën. Gaan we bidden. En we verwachten, Heere, u gaat het doen. De vernietiging. U van de Rijk des Duivels, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Laten we samen bidden. Heer Jezus, u kent iedere situatie zoals wij hier vanmorgen zitten. U weet waar de aanklager van de duivel voortdurend komt. U weet waar wij onder geïntimideerd worden. U weet waar wij, Heer, waar we... Ja, waar we gewoon niet vrij zijn. U weet waar we onder angst gebukt gaan. Of u weet waar we ons terug hebben getrokken. En eigenlijk een beetje geïsoleerd leven. U weet het, Heere, waar we eigenlijk misschien het bij de pakken hebben laten neerzetten. Om te zeggen, nou ja, misschien voor anderen, maar niet voor mij. U weet het waar wij misschien dingen met een broeder of een zuster in orde moeten brengen. Omdat we alles met uw liefde kunnen gaan bedekken. Elkaar onvoorwaardelijk lief hebben, Heere. U weet dat. En Heer, ik vertrouw ook dat u en iedereen. U weet dat ook misschien waar we zelf zo een beetje van, nou ja. Heer, misschien onder de verleiding van de duivel gekomen zijn. Waar we toch meer gaan leven voor onszelf. Meer gaan leven, de lusten van ons vlees ons gaan beïnvloeden en toe heb gelaten, Heer. Of gaan leven voor dit tijdelijke, dit onze drijfveer is. Heer, ik bid u vanmorgen waar u ons door de Heilige Geest de ogen opent om te zien het goede dat u met ons voor heeft. Heer, wij willen ons naar u uitstrekken vanmorgen. Wij willen door u gebruikt worden. Wij willen in de plannen gaan staan die u voor ons heeft. Wij willen staan in de overwinning die onze is. Wij willen gereinigd worden door uw bloed. Heere, misschien zijn de plaatsen waar wij ons hebben geschaamd. En we daardoor merken dat de kracht in ons leven tekort komt. Waar we zeggen, Heere, vergeef ons dat, reinig ons ervan. Wij willen ons niet schamen, Heer.
zeg gewoon een van deze dingen, wat je voelt, wat God jou vanmorgen over aanspreekt. Wil ik jou gewoon vragen om gewoon voor een moment je handen naar hem uit te strekken. En hem te vragen om dat te geven wat jij nodig hebt. Misschien op dit moment. Gewoon je handen uitstrekken als je zegt. En jij weet en God weet wat het is. De anderen hoeven het niet te weten. Maar Heere, wij wel. Ja, u weet het. U ziet het vanmorgen. Wij willen verder in ons eigen leven. Wij willen in uw overwinning staan. Wij willen tot het doel komen die u met ons heeft. En ik dank u, Heere. Ik dank u voor uw hand. Over ons leven, over ook iedereen vanmorgen hier, Heere. En over deze gemeente.